wil weer met de kinderen kunnen spelen. En daar zet je dan op in. Vervolgens stuur je ze naar zo'n glie. En als je niet oppast, ben je met z'n allen weer het effect aan het afmeten aan het gewicht wat is verminderd. Maar dat is helemaal niet reëel.
Dat helpt heel erg als je individuele doelen maakt die los van gewicht zijn. Dat je mentaal en fysiek fitter wordt, dat je van pijnen afkomt, dat allerlei ziektes verbeteren.
Dit is de Obesitas podcast van Studio Langerhans. Obesitas is hot. Patiënten komen met vragen, de ontwikkelingen gaan snel. Hoogleraar obesitas professor Liesbeth van Rossum en kaderhuisarts en obesitas nerd, zegt hij zelf, Mark Huls, nemen je mee in de meest relevante obesitas onderwerpen voor de eerste lijn.
Ja, welkom allemaal. Aflevering 3 alweer van onze obesitas podcast van Langerhans. En de vorige afleveringen hebben we het gehad over obesitas als chronische ziekte en diagnostiek van obesitas. En deze aflevering gaan we door over leefstijlinterventies. En wie zijn wij dan? Ik begin met mezelf, niet zo netjes, maar ik ben toch al aan het woord. Mijn naam is Mark Huls, huisarts, kaderhuisarts diabetes. Obesitasarts noemde ik mij de vorige keer, dat mag ook wel, denk ik. En Liesbeth?
Ja, mijn naam is Liesbeth van Rossum. Ik ben internist, endocrinoloog en hoogleraar obesitas in het Erasmus MC.
Vandaag gaan we het dus hebben over leefstijl, maar dan is het ook wel goed om eerst eens even te benoemen hoe dat nou met leefstijl zit. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat wordt zowel in de NAG-standaard als in de MDR wordt erop gehamerd hoe belangrijk dat is en hoe belangrijk bewegen is. En dat geldt voor ons allemaal natuurlijk, want we hebben die norm gezond bewegen van 150 minuten per week. En ik begrijp dat je echt wel wat meer moet bewegen als je gaat afvallen, maar met name ook als je afgevallen wil blijven.
Ja, klopt. Hè? Dat is altijd wel indrukwekkend wat je dan eigenlijk moet doen. Want eigenlijk de beweegnormen voor mensen met obesitas zijn net een tikje meer. Hè? Niet alleen die 150 minuten matig intensief bewegen, zoals voor wandelen, fietsen, maar 150 tot 200 minuten per week. Ook twee keer in de week krachttraining. Dat geldt voor iedereen in de bevolking, ongeacht gewicht. Niet te veel stilzitten, geldt ook voor iedereen. Maar inderdaad, wat je zegt, is toch wel altijd indrukwekkend dat na het afvallen, dan moet je eigenlijk 200 tot 300 minuten matig intensief bewegen. En dat is best heel veel. Hè? Dat is eigenlijk 5 dagen in de week 50 minuten matig intensief bewegen. Ja, daar moet je toch ook wel gedragsverandering hebben om het in te bouwen in je routine. Want voor mensen met obesitas is het vaak best wel een ding om, je hoeft niet per se naar de sportschool te gaan. Daar heerst veel schaamte bij, dus best ingewikkeld soms. Maar dat kan ook echt wel anders. Er zijn heel veel tips voor te verzinnen.
Bijna topsport, ja. En ik herken van mensen ook wel dat ze, voordat ze met zo'n programma beginnen, ook wel wat bewegingsarmoede kennen en het ook niet fijn vinden om te bewegen. En als je dan vervolgens zoveel moet gaan bewegen, dan heb je ook wel ondersteuning nodig, lijkt me.
Ja, en soms kan je ook gewoon wat praktische tips. Ik doe dat ook wel eens in mijn spreekkamer. Van god, dat is heel veel. Maar dan kan je ook bijvoorbeeld je auto wat verder weg parkeren en het laatste stuk lopen. Laatste metrohalte eruit. Op de fiets naar je werk als dat kan. Altijd de trap nemen. En voor die krachtoefeningen ook daarvoor hoef je niet per se aan de gewichten te hangen. Is natuurlijk hartstikke goed als je dat wel doet. Maar met die schaamte vinden mensen het soms echt best wel lastig om in zo'n sportschool te zijn. Elke georganiseerde sport kan natuurlijk goed zijn. Maar je kan ook bijvoorbeeld thuis buikspieroefeningen doen of tijdens het tandenpoetsen eventjes in 90 graden tegen de muur gaan zitten en je bovenbeenspieren oefenen, kuitspieroefeningen. Dat je het inbouwt in routine. En dat is dat kan je los als tips geven. Je kan het ook als onderdeel doen van een gecombineerde leefstijlinterventie. Daar komen we straks wel op. Hey, en qua voeding, wat vertel jij de patiënten, Mark, daarover?
Ik ben geen voedingsdeskundige en ook geen diëtist. Dat is misschien wel slecht. Maar als je kijkt hoeveel onderwijs er aan voeding in onze opleiding zit, is dat feitelijk bar weinig. Dus daar waag ik me dan ook niet helemaal aan. Maar ik verwijs wel naar de bekende sites wat dat betreft.
Ja, ik denk dat je een belangrijk punt raakt. Want wij moeten zeker niet op de stoel van de diëtist of de voedingskundige gaan zitten. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat artsen het in de spreekkamer wel benoemen. Dat het belangrijk is. En je ziet toch nog dat heel veel patiënten toch het idee hebben van, ik moet op dieet. Hè? Want dat staat toch ook in de Libellen en Margriet. En dat kan je weer je bikini in de zomer. Ja, dat is niet wat in de richtlijnen staat. Zowel niet in de multidisciplinaire richtlijn als in de NAG-standaard. Wat er qua voeding wel in staat, is eigenlijk gewoon de richtlijn gezonde voeding, hè? De schijf van 5. Dus je hoeft niet op een dieet, maar gewoon chronisch gezond eten bij een voedingspatroon wat ook bij je past en volwaardig is, gevarieerd, zoveel mogelijk onbewerkt. En dat is niet een dieet. Het is al soms een verandering van voedingspatroon. Ja, en natuurlijk slaap en stress. Daar moet ook heel veel aandacht voor zijn. Die leefstijlcomponenten zijn natuurlijk belangrijk.
Ja. En ik verwijs ook wel eens naar mijn praktijkondersteuner. Want die heeft eerlijk gezegd wat meer benul van dit soort dingen dan ik. Nogmaals, laat ik het boetekleed hier aantrekken. Maar dat werkt wel in de praktijk.
Ja, dus jij dat echt de energiestandaard zegt ook leefstijladviezen. Dus dat doe je eigenlijk met je praktijkondersteuner dan. We hebben natuurlijk in Nederland ook sinds 2019 zit de gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket. Verwijs je daar wel eens voor? Of misschien moeten we eerst nog even over hebben welke vormen dat dan zijn?
Zeker verwijs ik daar naartoe. Dat komt ook wel een beetje uit die hele diagnostiekfase van de obesitasrollen. Dat geïndiceerd kan zijn. En als ik puur voor mijn situatie spreek, dan heb ik in mijn regio er een stuk of twee waarnaar ik standaard verwijs. En nog een aantal andere alternatieven, met name online, als dat niet zo van toepassing is. Het probleem wat ik wel vaak van collega's ook terughoor, is dat het nog niet zo makkelijk in te schatten is wat ze bij welke leefstijlaanbieder kunnen vinden wat dat betreft. En er is ook best wel een divers aanbod wat dat betreft. Ik geloof dat jij daar wel wat zicht op hebt, wat er zo wel is. Hè?
Ja, ik denk dat het een belangrijk punt wat je zegt, dat het inderdaad per regio soms verschilt wat het aanbod is. Hè. Die contracten zijn soms per soort ook verschillend. Als je kijkt landelijk zijn er inderdaad verschillende soorten. Je hebt allerlei programma's. Je hebt bijvoorbeeld programma Slimmer. Daar zit veel beweging in. Je hebt Beweegkuur. Daar zit weer relatief weinig beweging in.
Grappig.
Ja, en je hebt het COOL-programma, coaching op leefstijl, samen sportief in beweging. Die is wel interessant, want die is ook eigenlijk ook een beetje bedoeld voor mensen met een laag sociaal-economische status. X-Fit heb je nog. Je hebt ook Keer Diabetes Om voor mensen met type 2 diabetes. Daar heb je live programma's voor en ook online programma's. Online komen we dan zo nog wel op. Ja, en elk programma varieert een beetje. Je hebt vaak een behandelfase van de een 6 maanden, de ander 8 maanden. Dat varieert per programma. In totaal duurt het ongeveer 2 jaar, zo'n gecombineerde leefstijlinterventie. Een basisgedieet, het officieel. Wat zo'n programma doet, het is niet op dieet zetten. Het zijn ook niet allemaal voedingsinstructies. Wat het doet, is het veranderen van ongezonde gewoonten tot gezonde gewoonten. En dat gaat over voeding, beweging, stress, slaap, maar ook sociale factoren. Dus het is een heel proces waarin mensen gecoacht worden wat ze zelf nodig hebben. Dat is vooral bij de coaching. En dan heb je nog wel soms bij sommige programma's dat er wel een accent in zit dat bijvoorbeeld een diëtist / leefstijlcoach of een fysiotherapeut / leefstijlcoach het geeft. En dat bij de sommige programma's daar wat meer accenten zitten. Of dat het ook soms multidisciplinair bij sommige programma's wordt gegeven. Maar meestal is de basis dat er bijvoorbeeld 1 leefstijlcoach is die programma's geeft. En die onderhoudsfase is echt bedoeld om dat wat je nou hebt geleerd aan je gewoontes die veranderen, je gedrag verandert, om dat te bestendigen. Want het is niet, oh, dan kan je weer mee stoppen na 2 jaar. Het is juist bedoeld voor de rest van je leven dat je weet hoe je gezonder gedrag kan implementeren.
Ja. Ja, de keuze is reuze. Dat leer ik hier in ieder geval van. En wat ik er ook wel van leer is dat het toch wel belangrijk is dat je een beetje in de gaten krijgt wat er zo in jouw regio voorhanden is en je daarin verdiept. En dat je dat ook veel werk later bespaart.
Ja, Mark, ja, dus per regio kan het verschillen. Verwijs je ook wel eens naar een online glie?
Ja, maar met name als een patiënt al aangeeft dat hij praktisch die glie niet in de praktijk kan brengen. En nu ik het zo zeg, realiseer ik me dat misschien wel een beetje te beperkt is. Want ik weet inmiddels ook wel een beetje wat die online glies kunnen bieden. En dat door het grotere volume wat ze aan kunnen bieden van patiënten, en dat ze wat beter kunnen mixen en matchen en kunnen zorgen dat een patiënt in een voor hem of haar geschiktere groep terechtkomt. En nu ik het zo zeg, bedenk ik me, ik zou het misschien wat vaker moeten doen. Want de resultaten zijn, naar ik begrijp, helemaal niet zo slecht.
Nee, de resultaten zijn eigenlijk ongeveer vergelijkbaar met de live-glie. Ik moet ook zeggen dat ik het ook gewoon op de patiënt afstem. Sommige mensen vinden het heel fijn om in een groep met elkaar een proces door te gaan. En in hun dorp bijvoorbeeld fijn om met anderen kennis te maken. En dat is soms ook wel weer handig. Want dan kan je bijvoorbeeld met mensen kennis maken. En dan kan je samen een wandelclubje vormen bijvoorbeeld. En elkaar ook na zo'n glietraject nog blijven steunen. En vriendschappen die ontstaan, bijvoorbeeld dat soort dingen. Maar er zijn ook soms mensen die om wat voor reden ook dat juist helemaal niet willen. Bijvoorbeeld mensen die een hele drukke baan hebben. En die kunnen bijvoorbeeld wel een online glie even makkelijk 1,5 uur inplannen 1 keer per maand. En dat tussendoor doen in hun werk, zeg maar, het werkende leven. Of mensen die bijvoorbeeld in hun dorp of stad is er nog geen glie of ze een lange wachttijd of zo. Of een, je moet helemaal daarheen reizen en dan hebben we weinig geld om erheen te reizen. Voor die kan het soms ook een oplossing zijn. Of mensen die om wat voor reden dan niet uit huis kunnen komen. Of soms bijvoorbeeld mensen met autisme. Die vinden het soms ook heel spannend in een groep te zitten. Dus ik kijk echt wel naar het individu soms. En die online glies, bij de MeGuide heb je bijvoorbeeld ook mensen die Turkstalig zijn. Waar een Turkstalige coach is. En bij Ancora Health, dat is ook online, die hebben ze bijvoorbeeld Engelstalige groepen. Dus zo zie je dat per glie er ook wel weer accenten zijn waar je mensen heen kan verwijzen.
Ja, hey, maar voordat we nou naar die resultaten gaan, waar ik het graag over wilde hebben, zullen we eerst eens eventjes weer een vraag van Petra er tussendoor gooien?
Mag ik wat vragen? Luisteraars met een vraag. Liesbeth en Mark, hoe zit dat?
Ja, ik heb weer een hele leuke vraag voor jullie. POH Ilse stuurde mij een vraag over een uitzending die ze had gezien op televisie. Waarbij ze zei, ja, een vrouw gebruikte tirzepatide en had helemaal geen honger meer. Dat was zelfs zo extreem dat die mevrouw de wekker moest zetten om nogal aan eten te denken. Dus die dacht eigenlijk helemaal niet meer aan eten. En deze POH dacht bij zichzelf, is die persoon niet gewoon overgedoseerd? Of is dit echt serieus de bedoeling dat je helemaal niet meer aan eten denkt?
Ja, ik ben geneigd dat heel praktisch aan te vliegen, eerlijk gezegd, als huisarts. En dan denk ik van, ja, als iemand overduidelijk zo'n reactie vertoont, dan is die misschien wel overgedoseerd en moet je een beetje terug met je dosering, want het doet te veel. Maar ik weet niet wat daarvan bekend is, Liesbeth.
Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat het een hele pragmatische insteek is. En we weten ook, er is inderdaad op het Europese obesitascongres met studies laten zien dat je helemaal niet bij iedereen naar de maximale dosering hoeft. En daar kan je ook wel pragmatisch insteken. Als iemand al zo onderdrukking van hongergevoel heeft en daarbij vaak ook een goed effect op gewicht, dat je dan op die dosering kan blijven of zelfs een tikje omlaag. En let ook altijd op dat iemand wel volwaardig blijft eten. Hè? Dat je niet een ondervoeding krijgt. Hè? Dat iemand vitamines en mineralen tekort gaat komen. Dus ja, stap je terug helemaal mee eens met wat je zegt.
Oh, wat leuk. Leuk om eens uitgebreider nog in op te gaan in een volgende aflevering.
Dat gaan we in een ander podcast weer doen. Ja.
Maar ja, die resultaten. Ik begin er niet voor niks over. Want als ik iets meekrijg van collega's, is dat men super kritisch is over wat de glie nou eigenlijk doet. Van, en dan komt het er eigenlijk op neer, ja, het doet helemaal niks en het is veel te duur en mensen zijn ontevreden en mensen zitten alleen maar uit een jaar tot ze aan de echte behandeling kunnen, de medicatie. Nou ja, en nog wat van die dingen. En ik heb het idee dat dat veel genuanceerder ligt, dat weet ik al zeker. En dat het echt wel nut heeft en er echt ook bij hoort.
Ja, ik was even benieuwd ook naar jouw eigen ervaring in de praktijk. Want vind je dan dat jouw patiënten daar ook helemaal niet nut van hebben?
Nou, wat ik zie is dat patiënten soms best kritisch zijn voor die tijd. En dan zeggen ze ook wel van, ja, hallo, ik heb al zoveel gedaan. Ik heb diëten gevolgd. Ik ben bij de fysiotherapeut geweest. Ik ben bij een fitnessschool geweest. Nou moet ik weer zo'n glie in. En dan verkoop ik het eigenlijk vaak op twee manieren. Ten eerste omdat ik zeg van ja, hoor eens even, het is van belang bij de behandeling van obesitas dat je echt die drie domeinen aanpakt. Bewegen, wat je eet en ten derde hoe je met beweging en voedsel omgaat. Dus ja, die drie zijn van belang, dat gedrag.
Ja.
En dat heb je misschien nog niet helemaal 100% opgepakt. Dus ga er nou maar eens naartoe en kijk wat je daarin te leren hebt. En ik geloof graag van jou dat je niet op alle drie gebieden volstrekt gebrek aan kennis hebt, maar er valt altijd wat te leren. Dat is één. En het tweede is, nou goed, het kan soms zo zijn dat je op de glie onvoldoende resultaat hebt. En links of rechtsom willen we een volgende stap willen maken. En dan hebben we het in het algemeen over medicatie, waarmee mensen ook wel met de vraag komen. Dan is een RIVM-erkende glie gewoon een voorwaarde. Dus ik kan het je alleen maar adviseren.
Ja, ik denk wat er ook wel speelt, is dat heel veel artsen toch ook, en ook bij patiënten de verwachting is, dat je helemaal van je obesitas afkomt. En als we kijken wat doen in het algemeen leefstijlinterventies op je gewicht, dan is dat een gewichtsafname van ongeveer 3,5 tot 5% gemiddeld. We kennen allemaal de uitschieters die er zijn. Hè? Er zijn altijd mensen die wel heel veel afvallen. Overigens komen heel veel na verloop van tijd weer aan. Dat is ook gewoon de progressie van de ziekte en het yo-yo-effect waar we in aflevering 1 over hadden. Een laserinterventie is niet zozeer bedoeld voor gewichtsafname of van je obesitas afkomen. Want we weten dat dat vaak niet gebeurt. Er is een hele grote Britse studie ook geweest die ook laat zien dat mensen met een BMI van 40... maar grofweg 1 op de 1000 echt van de obesitas afkomt. En dan heb ik het echt over BMI 25. Maar dat hoeft niet per se om gezonder te worden. En rond de BMI 30 ligt dat alweer wat anders meer, rond de 1 op de 150. En die getallen verschillen dan wel voor mannen en vrouwen dan weer. Maar dat is wel even wat een beeld geeft voor verwachtingmanagement. Maar als je wel 3,5 tot 5% ergens daar gewicht afneemt en vooral ook vet afneemt, visceraal vet, je buikvet, en je neemt de spiermassa toe. Maar vooral je lijf wordt natuurlijk gezonder. Ja. Je immuunsysteem knapt op. Mentaal kan je beter worden. Je wordt fitter. De kwaliteit van leven gaat omhoog. Dat zie je trouwens ook uit de RIVM-rapporten. Dat er zo'n ongekende kwaliteit van leven stijging, die we zelden zijn bij allerlei medische behandelingen, dat er zoveel punten stijging in is.
Nou, ik vind het wel heel belangrijk wat je nu toetst. Want het gekke vind ik eigenlijk, die patiënt komt bij mij. Ik ga met die patiënt bekijken wat die patiënt wil behalen bij het behandelen van zijn obesitas. We gaan doelen opstellen en dan wil je op patiëntgerichte doelen hebben. En dan is het niet, ik wil weer in maatje 38 passen. Dan is het van, ik wil weer met de kinderen kunnen spelen. En daar zet je dan op in. Vervolgens stuur je ze naar zo'n GLI. En uiteindelijk, als je niet oppast, ben je met z'n allen weer het effect aan het afmeten aan het gewicht wat is verminderd. Maar dat is helemaal niet reëel.
Ja, en dat is natuurlijk het lastige met dat het in richtlijnen vaak wel zo staat. Maar ik ben het ontzettend met je eens. Dat helpt heel erg als je individuele doelen maakt die los van gewicht zijn. Dat je mentaal en fysiek fitter wordt, dat je van pijn afkomt, dat allerlei ziektes verbeteren. Hartstikke leuk ook als je van bepaalde medicatie bijvoorbeeld af kan raken. En dan kan je ook wind meegeven. Dat je bepaalde gewichtsverhogende medicatie kan je bijvoorbeeld afbouwen, waardoor het ook makkelijker gaat. Maar ik denk dat we daar ook een rol in hebben als verwachtingsmanagement voordat we daarheen sturen. Dat, let op, het is niet per se je wordt de slanke den, wat iedereen soms denkt. Plus ook dat mensen soms de verwachting hebben dat ze wel heel concrete adviezen krijgen op wat moet ik eten, hoeveel moet ik bewegen. En dat verschilt per programma. Er zijn programma's die inderdaad ook nog door diëtist of fysiotherapeut worden gegeven, die ook coaching doen. Maar er zijn ook veel programma's die dus puur door een leefstijlcoach worden gegeven. En die coacht op het gedrag. Wat heb jij nodig om gezonder te gaan leven, een gezonder patroon te hebben? En soms zie je dat sommige mensen hebben daar onvoldoende voedselkennis, die dat toch heel verstoord eetpatroon hebben. En dan kan je, en dat zeggen dus de richtlijnen eigenlijk ook wel, dat je dan bijvoorbeeld daarnaast nog bijvoorbeeld diëtetiek daar aan kan hangen. Dat iemand bijvoorbeeld een coaching doet en daarnaast echt heel gestructureerd even iemand die echt het hele eetdagboek meeneemt. Of heel praktisch is ook mensen een eetmeter laten invullen. Dat is waanzinnig. Dan hebben ze zelf ook inzicht van eet ik volwaardig, eet ik genoeg, eet ik te veel. Dat is echt super nuttig.
Die diëtist, dat kan ook, hè, binnen
Klopt.
Het basispakket.
Ja, je hebt in ieder geval 3 uur diëtetiek in het basispakket. Dan heb je ook fysiotherapie. Als iemand bijvoorbeeld moeilijk vindt om te bewegen omdat pijn aan de knieën heeft, dan kan je uit het aanvullende pakket kan je ook bijvoorbeeld fysiotherapie ernaast nog doen. Dus je kan soms ook een beetje een kerstboom optuigen om het op het individu af te stemmen.
Leuk dat je het zegt, want ik hoor het wel eens van mensen terug. Dan vraag ik van, hoe heb je het nou ervaren? En dan zeggen ze, beginnen ze wel, ja, ik ben niet zoveel afgevallen, maar, en dan komen al die factoren die jij noemde. Ik voel me wel beter, ik kan weer dit, ik kan weer zus, ik kan weer zo.
Ja.
En ik zeg, aha, wat hadden we van tevoren ook alweer samen bepaald?
Ja.
Dat het ging om jouw gezondheid en dat we dat gingen verbeteren.
Ja, en het is ook leuk dat het, zeg maar, de ziekte die er nu is, ook andere ziekten kan verbeteren. Want die gezonde leefstijl heeft op zo ontzettend veel ziekten heel gunstig effect op van alles. Bijna alle chronische ziekten kunnen verbeteren met een gezondere leefstijl. Dat is in het hier en nu. Maar tegelijkertijd weten we dat over 10 jaar voorkom je natuurlijk ook heel veel andere ziekten die zich dan kunnen ontwikkelen. En dat zijn effecten die nemen ook heel vaak niet mee. Dat in de loop van de tijd bepaalde risico's ook verminderen.
Ja.
Dus het is gewoon eigenlijk de basis voor gezond leven. Ja. Kom je altijd van je obesitas af? Nee, dat niet. Dus die verwachting moet je bijstellen. Maar het is zeker de moeite waard om het wel te doen.
Het is inderdaad interessant. Ik zeg dat ook wel tegen mensen van ja, alles wat je voorkomt, ik kan nooit bewijzen dat het bij jou als individu voorkomen is. Dat is natuurlijk ook een beetje die preventieparadox.
Ja.
Maar je weet dat het voor die hele grote groep wel degelijk zo werkt.
Ja, en wat jij ook zei, dat vond ik ook wel herkenbaar uit de praktijk. Je hebt soms mensen op de spreker die sporten al elke dag, die eten gezond. Maar dan nog verwijs ik die soms toch wel naar zo'n GLI. En dan ze soms andere dingen eruit halen. Dat bijvoorbeeld zitten ze onder de stress. Of er zijn bepaalde sociale factoren die het toch ingewikkeld maken. Of blijkt er toch aan de alcoholkant nog wat te zijn. En dan kan je het ook zien als een soort lotgenotencontact, waar je met z'n allen een traject voor maakt en elkaar steunt en helpt. Dat varieert per patiënt. Maar sommige patiënten zijn helemaal dan niet tevreden over. Want sommigen met hele hoge gezondheidsvaardigheden, die weten heel goed van wat gezond eten is, hebben zich helemaal in verdiept. En als ze dan in een sessie komen met iemand anders die voor het eerst hoort, hey, die witte boterham is niet zo gezond als een volkoren boterham, dan heb je die teleurstelling te pakken. Maar dan is het toch soms goed om te kijken welke andere elementen kan je er dan weer wel uithalen. En niet iedereen haalt er evenveel uit. Dat is natuurlijk ook wel soms zo.
Maar dat is dan ook wel weer een pleidooi om inderdaad goed te kijken van welke GLI is geschikt voor welke patiënten, waar je het net over had.
Ja.
Moeten we misschien nog een beetje beter leren.
Ja, in de toekomst misschien wat meer GLI op maat.
Ja.
Daar gaan we straks in het laatste blok even over hebben, over de randvoorwaarden. Hoe kan je het nou voor het individu beter maken om uiteindelijk meer effect ervan te hebben?
Ja. Ja, dat is leuk. Eerlijk gezegd, ik zie ook nog wel kanttekeningen en dingen die beter kunnen, maar dat vind ik ook wel realistisch. Ja, het is natuurlijk een relatief nieuw vakgebied wat zich ook nog volop aan het ontwikkelen is. En als ik het zo kijk in de IRIVM-cijfers, dan wordt dat van jaar tot jaar ook wel beter. Dus ik heb ook zoiets, in Nederland zijn we altijd goed om dingen in de lucht te gooien en ze, voordat ze zich hebben kunnen bewijzen, weer te concluderen dat het onvoldoende werkt. Laten we die GLI alsjeblieft ook de tijd gunnen.
Ja, dat vind ik een heel belangrijk punt. Want dat is eigenlijk gewoon een soort leercurve ook van de leefstijlcoaches mogelijk. Want je ziet inderdaad in het RIVM-rapport dat nu eigenlijk de resultaten van de GLI's veel beter zijn dan toen het in 2019 startte.
Ja.
Dus misschien net als bij een chirurg. Bij de eerste keer dat een bepaalde operatie wordt gedaan, die is ook minder goed dan als je 1000 keer hebt gedaan. Dus ik heb ook wel goede op. Dit wordt ook steeds beter. Nou, dat maatwerk gaan we dan zo meteen hebben in blokje 3. Maar we gaan eerst even toe naar de factcheck.
Goed plan.
Factchecks. Klopt dit wel? Of is het onzin? Wat is waar?
Lisbeth, ik kwam een berichtje tegen op de NOS van de meldingen van vergiftiging door het afslankmiddel verdubbeld. Overleg met de arts staat erbij. En toen dacht ik van oké, dat overleggen met de arts vind ik een goed plan. Maar in hoeverre kun je eigenlijk van vergiftigingen spreken bij een middel als, in dit geval Ozempic was het in het bericht over hebben.
Ja, wat laatst in het nieuws was, dat ging eigenlijk ook over mensen die hevige klachten hadden bij het gebruik van die middelen. Het was van het Nationaal Vergiftigingencentrum. Dus er werd inderdaad in de media gesproken over vergiftigingen. Nou kan je er twee dingen, echt vergiftigingen heb je het eigenlijk meer over als er iets heel anders in zit. Dat komt wel voor bij mensen die het online zelf bestellen. Bijvoorbeeld, er zijn gevallen van beschreven dat er bijvoorbeeld insuline in zat. Ja, en dan dat ging je, het is niet Siankali wat erin zit, maar dat is gewoon echt heel erg gevaarlijk. Maar je hebt ook de mensen, en dat leek hier een grote rol te spelen, mensen die het zelf gaan gebruiken en zelf bestellen en veel te snel verhogen die dosering. En we weten, er zijn vaste opbouwschema's. En we weten in praktijk dat je zelfs vaak langzamer moet dan de standaard schema's. Maar als mensen het zelf gaan doen, die denken, nou, hup, ik doe meteen een hoge dosering, het gaat goed. En die willen heel graag snel afvallen. Nou, en daarvan zag je dan in de media ook die getallen, die waren gestegen van 50 mensen die daarvoor medische hulp zochten. Van vorig jaar en dit jaar 105 mensen. Dat moeten we ook wel een beetje in perspectief zetten. Want als je kijkt naar het GLP-1, aantal GLP-1-gebruikers, dat was dan vorig jaar 80.000. En dit jaar veel scherp nog gestegen naar 180.000 gebruikers. Ik geloof zelfs 270.000 als je ook GLP-1-gip-gebruikers meetelt. Dus ja, percentage is dan eigenlijk omlaag gegaan. Maar toch, elk persoon die klachten zo heeft, dat is natuurlijk één te veel. Dus de bottom line is eigenlijk, gebruik het niet op eigen houtje. Doe het zorgvuldig en alleen in overleg met een arts. En er moet natuurlijk ook echt een indicatie voor zijn als je het gebruikt. Dus niet zomaar zelf gebruiken of online bestellen.
Dus vergiftigingen eigenlijk bijna nooit. Alleen maar als er een ander middel in het zwarte circuit in zit. Overdoseren, dat gevaar dreigt te voorkomen door het onder deskundige begeleiding te doen.
Ja, klopt. Nou, dat was weer even de factcheck. Dan gaan we door naar deel 3 van de leefstijlinterventies. En we hadden het over de GLI, de gecombineerde leefstijlinterventie. We gaan nu bespreken de randvoorwaarden. Hoe kan je het voor het individu beter maken? Misschien ook nog wel breder hoe ze beter kunnen. Maar een van de dingen die ook wel belangrijk lijkt, is de motivatie van de patiënt. Hoe ga je daarmee om? Hoe check je dat ook als huisarts?
Nou ja, het staat in ieder geval ook heel duidelijk in de standaard en de MDR, dat je eerst goed moet kijken hoe de motivatie is en dat je dat goed af moet checken. En hoe
vraag je dat dan?
Ja, ik schets wat zo'n GLI inhoudt en wat iemand daarvoor moet doen en laten. En ga met die patiënt na of ze dat zien zitten om op te brengen. Dan is het nog vaak best moeilijk, daar moet ik eerlijk in zijn, om onderscheid te maken tussen sociaal wenselijk wat ze in mijn spreekkamer zeggen en wat ze werkelijk kunnen laten zien. Maar het is in ieder geval, het staat op papier. We hebben het samen besproken en iemand heeft erover nagedacht. En als ik daar toch twijfel zie en bemerk dat iemand voor de quick fix wil en de quick fix bestaat niet bij Homeostas. Nee. Dan ga ik dat gesprek wel aan. Ja, maar wat verwacht je dan? Je moet hier echt in investeren. En dit gaat om leefstijlverandering en het moet vanuit jou komen. Dat kan ik niet voor je doen, dat kan de leefstijlcoach niet voor je doen. Dat is jouw ding. Ja. En dat betekent dat je er feitelijk elke dag mee bezig moet. Ja. Wil je dat?
Ja, er zijn ook mensen, sommige artsen die zich scholen in motivational interviewing natuurlijk, om daar een beetje achter te komen. Het is soms best wel lastig. Ik vind dat ook wel soms lastig hoor. Maar ik denk dat het voor de GLI-groepen best wel belangrijk is ook dat je een beetje gelijkgestemden hebt die gemotiveerd zijn. Dat ze elkaar ook inderdaad helpen daarin. Dus daar hebben we best nog wel wat randvoorwaarden misschien te creëren om dat in ieder geval te checken. Maar ik denk wat jij ook in het begin zei is ook best wel belangrijk. Hè? Dat je het niet inderdaad van, het doel moet zijn 30 kilo eraf. Nee, het doel moet zijn inderdaad achter die kleinkinderen aanrennen. Of een ander doel wat realistisch is en wat ook belangrijk in het leven van die patiënt is. Daar die motivatie te achterhalen.
Ja, zeker. Je zegt dat heel juist van die motivational interviewing. Als je al die doelen van die patiënt niet duidelijk op tafel hebt liggen, dan kun je die motivatie ook wel vergeten.
Dus, ja.
Want ze gaan het niet voor mij doen, ze moeten het voor zichzelf doen.
Maar is ook wel weer lastig in je huisartsenconsult, waar het in een paar minuutjes ook allemaal weer klaar moet zijn. Maar het is wel een punt van aandacht, denk ik. En er zijn er nog wel meer dingen die natuurlijk ook randvoorwaardelijk zijn. Hè? Dat als dat zie je ook wel eens als mensen bijvoorbeeld in de stress zitten, enorme stress. Ja. En dat komt door bijvoorbeeld financiële schulden. Dat komt toch echt wel best wel veel voor, waarbij zeker in bepaalde achterstandswijken in het land, waar juist heel veel obesitas voorkomt. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen, nou, ga met je leefstijl aan de slag. Maar als die schulden niet zijn opgelost, dan zou het heel goed zijn, of vooraf of erbij, bijvoorbeeld naar welzijn op recept en die schuldhulpverlening bieden.
Ja.
Op vitaalkaart.nl trouwens kan je daar ook, dat zetten we wel in de show notes, daar kan je ook doorklikken. Hoe kan je financiële hulp vinden? Dus het hele landelijke aanbod staat daar. Dus dat is bijvoorbeeld zo'n randvoorwaarde. Maar ook bijvoorbeeld medicatiegebruik kan soms in de weg zitten. Hè? Hoe ga jij daarmee om?
Nou ja, weet je, we hebben natuurlijk die stappen doorgelopen en COO, checkoorzakenovergewicht.nl, heeft ons daarbij geholpen. En de dingen die naar boven komen daaruit, daarvan heb ik ook zoiets van, dat moet ik dan ook aanpakken. Het is niet vul die checkoorzakenovergewicht in en ga automatisch naar het volgende vakje, dat is de GLI. Nee, pak de problemen aan die je aan kan pakken. En dat kan de medicatie zijn. Dat is ook vaak de medicatie. Dat is meestal de leefstijl. Nou, daar kan die GLI wel bij helpen. Maar als je het over die psychosociale factoren hebt, dan moeten mensen misschien eerst of ook een andere kant uit.
Ja.
Nou, ik vind het wel een hele mooie om nog eens kritisch naar die medicatie van patiënten te kijken. Want ik merk dat, nou ja, in de waan van de dag zou ik haast zeggen, opmerkelijk veel medicatie insluipt, waarbij je, als je er met een kritische blik naar kijkt, denkt van, dat kon wel een beetje beter.
Ja.
En gelukkig hoef ik dat ook niet allemaal te weten. En daar word ik dan ook wel in geholpen als ik doorklik op behandeloverwicht.nl. En wat in mijn regio ook nog wel prettig is, of in mijn zorggroep, is dat één keer in de maand de apotheker langskomt voor een apothekersuurtje. En dan bespreken we patiënten.
Wat goed.
En die komt dan altijd met een lijstje. En daar zitten natuurlijk heel veel patiënten bij die te lang al een protonpompremmer gebruiken.
Ja,
maar op mijn voordracht komen daar nu ook wel gewichtsverhogende medicatievragen langs.
Ja.
En dan werk je zo een lijstje langs. En dat is dan niet zozeer op basis van een patiënt die je tegenover je hebt zitten, maar dan worden er in ieder geval vraagtekens bij zaken gesteld.
Ja, en daar is misschien ook een handige tip, omdat er nu eigenlijk, er zit ook een monitoringsfunctie op die checkoorzakenoverwicht.nl. Dus als iemand een tijdje bezig is met een GLI, kan je het ook weer herhalen. Dat is een verkorte versie. Dan hoeft niet iemand helemaal die 25 minuten in één keer door. Maar de basisvragen die zijn allemaal geweest. Maar dat alles wat kan veranderen met zo'n leefstijlinterventie of met elke therapie voor obesitas, dat kan opnieuw worden uitgevraagd. Dus hoe is op dat moment het eetpatroon? Hoe zijn de beweegminuten? Is er weer stress of dat soort dingen? Maar ook wat jij noemt, hè, die medicatie wordt opnieuw weer uitgevraagd. En die algoritmes zitten erin, die pikken de medicatie eruit die een potentieel gewichtverhogende werking hebben. Ik wil niet zeggen dat het altijd bij diegene zorgt voor dat de glie niet werkt of zo. Maar het kan soms wel zo zijn.
En een beetje confronterend is dat wel. Want ik had laatst een patiënt die had die update ingevuld. Die komt bij mij terug. Blijkt ik er toch weer een spuit in gejast te hebben met corticosteroïd. En er helemaal niet bij stilgestaan te hebben. Ja, dus dat houdt je wat dat betreft ook wel een beetje bij de les.
Ik had precies zo'n patiënt die ook aan het einde, vlak voor het einde van een glie, zag ik haar terug. En ik weet dat ze extreem veel moeite deed. Heel goed met haar gezond eetpatroon, elke dag wandelen. Haar man was ook fors afgevallen ervan. Dat is ook grappig bij een glie. Hè? Ook, je ziet ook vaak echtgenoten. Kinderen die kunnen soms ook mee afvallen als het hele eetpatroon gezonder wordt. Een beweegpatroon. Maar die had vlak voor het einde had ze inderdaad ook een corticosteroïdinjectie gehad in een gewricht. En bij haar had het ook inderdaad kilo's erbij gegeven. Terwijl ze exact die gezonde leefstijl, ze was juist zo goed afgevallen eigenlijk ermee. En wat mij indruk maakte, was dat ze zei, ik had eigenlijk de keus willen hebben. Als ik had geweten dat dit effect mogelijk had kunnen hebben, dan had ik graag dat geweten. Want zo erg was dat, ze had het voor carpal tunnel syndroom, waren die klachten dan ook weer niet. Dus dat ons bewustzijn ervan, en overigens was zij niet de enige in zo'n die glieprogramma's die we toen in het Erasmus MC 14 jaar draaiden. Dan zagen we dat zo'n 20% in de loop van de tijd allemaal corticosteroïden kregen. Ja. Inhalatiepuffers, prednisonkuren, injecties. En dat precies die mensen eerst wel waren afgevallen daarvoor, maar daarna toch weer juist terug omhoog gingen. En de rest bleef goed op gewicht daarna. Nou ja, dat waren natuurlijk kleine groepen, dus ik kan er niet te veel van zeggen. Maar ik denk wel alertheid bij ons als artsen over die potentieel gewichtsverhogende bijwerking. En eventueel naar beneden zetten. Of als je niet kan stoppen, kijk op behandelovergewicht.nl. Klik op tabel 1 bij de medicatie. En dan kom je op de tabel in de multidisciplinaire richtlijn van alternatieven die je kan zien per categorie. Die kan soms ook helpen om net een beetje wind mee te geven.
Nou, en ik vind het leuk dat je dat noemt van de keuze bij die patiënt laten. Want die patiënt van mij was gelukkig trouwens niet echt in gewicht toegenomen. Maar ik had meer die spuit erin gezet zonder er te veel bij na te denken. Maar die zei ook toen we dat bespraken van ik heb dit wel gedaan. Ja, maar ik had die spuit toch willen hebben hoor. Want ik had zoveel last ervan. Dus daar kunnen mensen ook verschillend in kiezen. Hè?
Ja, dit is natuurlijk een heel specifiek voorbeeld. En dat kan natuurlijk juist ook de andere kant op werken. Dat je pijnklachten bijvoorbeeld van de knie minder worden. En je kan juist weer goed lopen. De andere kant van het verhaal is dat sommige mensen die er heel gevoelig voor zijn. Dat komt best wel veel voor. Dat je extra eetlust krijgt. Een extra buikvetstapeling. Dus het kan ook twee kanten op gaan. Ik denk dat bij ons vooral de bewustwording moet zijn. Dat zo'n werking kan hebben. Betekent ook dus dat je op die manier wind mee kan geven. Over wind meegeven, wat mijn ervaring is, ik ben benieuwd ook naar jou, is dat als mensen bij sommige glievormen programma's zit de beweging niet bij. Hè? Want beweging zit notaar niet vergoed in het basispakket bij de meesten. Dat moet uit het gemeentelijk domein komen. Ik zie landelijk bij sommige gemeenten best wel goede verbinding met een beweeginterventie in de wijk of ergens of breder. En dat nou, dat kan enorm versterken. Soms dat mensen met elkaar gaan wandelen of iets langdurig doen. En dat die beweegvorm ook echt weer verder bijdraagt. Dat je dat op een andere manier organiseert dan alleen maar in de glie.
Ja, nou, wij draaien eigenlijk in mijn regio, Tiel, al jaren de Diabetes Challenge. Maar tegenwoordig heet het natuurlijk wat anders. De Nationale Wandeluitdaging, omdat zij meegaan in onze gang van zaken, moderne gang van zaken.
Ja, en wel van Bas van der Goor.
Ja, exact. Ja. En dat veel breder oppakken en ook hebben gemerkt van ja, maar dat moet je niet alleen bij diabetes doen, meer bewegen, maar ook bij COPD, maar ook bij obesitas.
Ja.
Dus er is best wel een actieve groep die het inmiddels, vroeger organiseerden wij het heel sterk vanuit de huisartsenpraktijk, maar tegenwoordig hebben de patiënt het zelf opgepakt en hebben een hele actieve groep die ook nieuwe klanten accepteert, leden accepteert. En dat werkt best heel goed.
Ja.
En ik merk inderdaad dat ik moet er wel aan denken, maar als ik eraan denk en de glie is afgelopen, dat het ook heel nuttig kan zijn om ze daarop te wijzen.
Ja.
En dat ze toch op een leuke, gezellige manier doorgaan met lekker blijven bewegen.
Ja. Ja, want dit is al een beetje regionaal. Dit is ook een beetje organisatie. In sommige regio's is dat heel goed op orde. Soms is een individuele huisartspraktijk er heel actief mee bezig. Landelijk kan dit denk ik nog wel beter, maar dit soort initiatieven zijn natuurlijk hartstikke mooi. Ik denk als we uitzoomen, ook kijken naar het RIVM-rapport van er zijn echt nog wel verbeteringen in de glie naar de toekomst toe. Een van de dingen is natuurlijk eigenlijk ook bijvoorbeeld homogenere groepen maken. We zien ook wel eens dat als mensen bijvoorbeeld in een groep zitten met allemaal vrouwen van 20 en man van 60, dan is het niet heel lekker qua bonding voor die man van 60. Andersom, een vrouw van 20 met allemaal mannen van 60 werkt ook niet helemaal optimaal. Dus daar hebben we denk ik nog wel verbeteringsslagen in te maken. Er zijn heel veel factoren. Dus dat is meer maatschappelijk landelijk, denk ik. Maar ik denk dat we ook wel wat dingen nu hebben gehad waar je zelf op kan letten.
En het is best verbazingwekkend. Initiatieven er ook lokaal wel blijken te bestaan soms. En waarvan je als huisarts lang niet altijd benul hebt. Bij ons hebben we een gezondheidsmakelaar en die kent dan zoveel andere dingen.
Ja.
Dus, maar goed, kijk vooral in je eigen regio, zou ik zeggen. En kijk wat de mogelijkheden zijn. En overleg en doe het niet allemaal zelf.
Ja, precies. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is. Dat die GLI, dat is een soort backbone waar je heel veel ook aan kan hangen. Een soort kerstboom waar je ook, kijk op vitaalkaart.nl voor allerlei soorten hulp die je extra kan. Ook uit sociaal domein. En je wordt er niet een slanke denvak van, maar het is wel randvoorwaardelijk voor gezondheid, mentaal en fysiek. Nou, ik denk dat we een heleboel hebben besproken nu.
Ja.
We gaan uitkijken weer naar een volgende podcast.
Doen we zeker.
En als jullie vragen hebben, stel ze vooral aan Petra. Dat kan je allemaal vinden in de show notes, hoe je dat doet. Wij kijken er heel erg naar uit.
Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Ga dan naar onze website langerhans.com. Of stel een vraag aan petra@langerhans.com en luister of die wordt behandeld in de volgende podcast. Vond je dit een leuke podcast? Stuur hem dan door en laat graag een review achter. Tot de volgende podcast of tot ziens op een van onze nascholingen.